Daar staat in Romeinen 1 vers 1. Paulus, een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel afgezonden tot het evangelie van God, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften, van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God, naar de geest der heiligmaking uit de opstanding der doden, namelijk Jezus Christus, onze Heere, door welke wij hebben ontvangen genade en het apostelschap tot gehoorzaamheid des geloofs onder al de heidenen voor zijn naam, onder de welke gij ook zijt, geroepenen van Jezus Christus. Allen die te Rome zijt, geliefde Gods en geroepen heiligen, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Eerstelijk dank ik mijn God door Jezus Christus over u allen dat uw geloof verkondigd wordt in de gehele wereld. Want God is mijn getuige, welke ik dien in mijn geest, in het evangelie zijn zoons, hoe ik zonder nalaten uwer gedenken. Altijd in mijn gebeden, biddende of mogelijk mij nog de enige tijd goede gelegenheid gegeven werd door de wil van God om tot jullie te komen. Want ik verlang om u te zien, opdat ik u enige geestelijke gaven mocht meedelen, ten einde gij versterkt zou worden. Dat is om mede vertroost te worden onder u door het onderlinge geloof, zo het uwe als het mijne. Doch ik wil niet dat u onbekend zij, broeders, dat ik menigmaal voorgenomen heb tot u te komen en ben tot nog toe verhinderd geweest, opdat ik ook onder u enige vrucht zou hebben, gelijk als ook onder de andere heidenen. Beiden, Grieken en barbaren, beiden wijzen en onwijzen, ben ik een schuldenaar. Alzo het geen immer is, dat is volvaardig om u ook, die te Rome zijt, het evangelie te verkondigen. Want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Tot zover. Voordat we werkelijk met ons bezighouden met de inhoud van deze brief, en we zullen dat zoveel mogelijk zelfs doen, vers voor vers, lijkt het mij goed om eerst even stil te staan bij de brief als zodanig en vooral ook bij de plaats die deze brief in de Bijbel inneemt. De moeilijkheid met Bijbelstudie, zeker met het geven van Bijbelstudie, is gelegen in de vraag: waar zullen we nou eens beginnen? Waar begin je met Bijbelstudie? Want we weten allemaal wel zo ongeveer dat het uiteindelijk toch gaat, uiteindelijk, om dat wat in het Nieuwe Testament geopenbaard wordt. Wij weten echt wel dat het Nieuwe Testament voor ons in het algemeen gesproken belangrijker is dan het Oude Testament. Maar dat neemt niet weg dat het altijd zo blijft dat ook het Nieuwe Testament slechts verstaan kan worden vanuit het Oude Testament. Als er geen Oud Testament was, was er geen Nieuw, immers. Dat is een duidelijke zaak. En bovendien, het Oude Testament is gefundeerd, of het Nieuwe Testament is gefundeerd op het Oude, zodat de enige juiste methode van Bijbelstudie is die begint in Genesis 1 vers 1. Ja, dat is gewoon zo. Alleen moet ik zeggen, als je Genesis 1 of Genesis goed bestudeert, dan is het wel zo dat voordat je aan Genesis het laatste hoofdstuk toe bent, dan heb je wel zo ongeveer ook de hele Bijbel gehad. Want achteraf blijkt dan ook wel degelijk dat de hele Bijbel al opgesloten ligt in het eerste Bijbelboek. Maar zo gaat het heen en weer. Als je Openbaring helemaal bestudeerd hebt, dan heb je de hele Bijbel gehad, anders kan het niet. En dan blijft dus de vraag: waar beginnen wij? Nou, de keuze van vanavond is niet van mij geweest, maar ik ben er wel blij mee, omdat als ik het had moeten zeggen, had ik ook gezegd: nou, laten we dan maar beginnen met de Romeinenbrief. Want daar vinden we uiteindelijk uiteengezet de basis van ons behoud. Daar in de Romeinenbrief wordt uiteengezet de wijze waarop God een zondaar voor zich rechtvaardigt. En daar gaat het om. Dat is een van de belangrijkste dingen waar het om gaat in de Bijbelse geschiedenis, in de heilshistorie, zal ik maar zeggen. Het gaat erom, in de eerste plaats natuurlijk, dat God de zondaar rechtvaardigt, maar vervolgens ook over hoe hij dat doet. En die weg tot behoud, voor ons dus bijvoorbeeld, die weg wordt uiteengezet slechts in dit Bijbelboek. Eigenlijk ook alleen maar in dit ene Bijbelboek, omdat alle andere Bijbelboeken weliswaar wel vermelden dat God zondaren rechtvaardigt, maar niet hoe hij dat doet. En verder is het zo dat nog andere Bijbelboeken ervan uitgaan, simpelweg, dat wij de inhoud van de Romeinenbrief kennen. En dat is bijna met alle Bijbelboeken zo die naar de Romeinenbrief nog volgen. Als je de Romeinenbrief niet kent, dan is het onmogelijk om de volgende brieven te bestuderen, om die te begrijpen. Dat is absoluut niet mogelijk. Steeds zul je terug moeten naar de Romeinenbrieven. Het is al zo sterk dat wanneer je begint aan de Efezebrief, dan zal blijken dat Efeze 1 niks anders is als een samenvatting van de Romeinenbrief. Je moet wel. Je moet altijd terug naar deze bijzondere brief. Wel, ik heb al gezegd, het is een brief. Het is de brief geschreven door Paulus aan gelovigen in Rome. Dat is tenminste wat hij in vers 7 zegt. Allen die te Rome zijn, geliefde gods en geroepen heiligen. Het is dus een brief. Dat is bijzonder, omdat het in feite het eerste Bijbelboek is wat we tegenkomen, wat geschreven is in briefvorm. We komen wel brieven tegen in voorgaande Bijbelboeken, maar we vinden geen boek wat in zijn geheel een brief is. Dit is de eerste, en dat is een bijzonderheid. Daar behoren wij, als het goed is, meteen over te struikelen, dat het een brief is. Het is geen boek. En het verschil is belangwekkend genoeg om erbij stil te staan. Immers, een boek wordt geschreven voor iedereen ter inzage. Een boek is een algemeen iets, dat kun je huren in de bibliotheek, geloof ik. En je kunt het ook in de kast zetten, dat vult leuk op. Dat is zo, hè. Maar bovendien, iedereen kan het lezen. Daar gaat het om. Het wordt gepubliceerd. En daarom worden in gewoonlijk boeken geschreven. Om het te publiceren. Dat is niet altijd zo. Soms worden ook boeken geschreven gewoon om eraan te verdienen. Dat is ook een goede reden over het algemeen natuurlijk. Maar het gaat er natuurlijk om dat bepaalde dingen gepubliceerd worden, dat ze voor iedereen ter inzage liggen. En wij lezen boeken, misschien, tenminste dat hoop ik, wij lezen boeken en sommigen zeggen we, nou, er zit wel wat in. En anderen zeggen we, nou, er staat wel wat in, maar ik geloof er niks van, want dat kan natuurlijk ook. Ik ben het met de schrijver niet eens. Vervolgens kun je daar je leven lang over blijven discussiëren. He, wij moesten dat op school al leren, over hoe je over boeken en schrijvers moest discussiëren. Over Multatuli is voor mij nog steeds een naam die te maken heeft met het eindexamen van de middelbare school. Het kon me niet boeien, ik heb die boeken wel moeten lezen, maar het sprak me absoluut niet aan. Het interesseerde me bovendien ook niet. Het lag aan mij natuurlijk, het is een gebrek van mij, dat geef ik toe. Maar waar het om gaat is, het is een boek wat voor iedereen ter inzage ligt. En daar was het ook voor bestemd, daartoe is het ook geschreven, opdat zoveel mogelijk mensen het zouden lezen. Dat is met de Bijbelboek in het algemeen ook het geval. Maar hier hebben we niet te maken met zomaar een Bijbelboek. Dit is niet een boek, dit is een brief. En dat is een brief waarvan in de eerste plaats belangrijk is de afzender. Vandaar dat een goede brief begint met een afzender. Dat heb ik op school trouwens ook anders moeten leren, nou ik erover nadenk. Ik heb altijd geleerd, je mocht een brief nooit beginnen met je eigen naam. En je mocht ook niet beginnen met ik. Maar het is natuurlijk toch duidelijk dat iemand die een brief ontvangt, die wil eerst weten waar die van vandaan komt. En er zijn twee mogelijkheden. Of je kijkt achterop de envelop, of je maakt hem open en je kijkt onderaan. Wie heeft hem ondertekend? Dat is een rare manier van lezen. Je hoort bovenaan te beginnen, niet onderaan. Dus toen hebben we vervolgens uitgevonden dat je, als je dan niet met de hand je eigen naam eerst mag schrijven, nou dan laten we toch briefpapier voordrukken. En dan daar drukken we bovenaan toch wel degelijk onze eigen naam. En zo hoort het ook. Want een brief van de brief is in de eerste plaats belangrijk waar hij vandaan komt. In dit geval Paulus. En het is natuurlijk een open deur intrappen wanneer ik zeg dat deze Paulus die brief geschreven heeft onder inspiratie van de Heilige Geest. Zodat het boek natuurlijk door de Heer zelf, door God zelf geïnspireerd is. En feitelijk is het een boodschap die van de Heer komt. Maar ik neem aan dat u dat wel weet. Maar vervolgens is belangrijk wie hem geschreven heeft, wiens hand hem geschreven heeft, wie de dienaar was waarvan God gebruik maakte bij het schrijven van deze brief. En dat was de apostel Paulus. En dat was er niet zomaar een. Er was een hele bijzondere apostel, daarom is het goed om daar even bij stil te staan. Dat is één ding, ik kom er zo op terug. Het andere ding is dat de brief geschreven werd aan allen die te Rome zijn. Dat is dan vers 7. Daar wordt de geadresseerde genoemd. Allen die te Rome zijn. En opdat wij het niet verkeerd zouden begrijpen, wordt er achteraan gezegd wie die allen zijn. Want u weet net zo goed als ik dat als wij praten over allen, dat het dan nog niet wil betekenen dat het gaat om de hele wereldbevolking. Ja, als we praten over allen hier, terwijl we hier bij elkaar zijn, dan bedoelen we met allen hoogstwaarschijnlijk allen die hier in het gebouw aanwezig zijn. Allen is lang niet altijd alles en iedereen. In de Bijbel ook niet. Zelfs niet als de Bijbel spreekt over alle dingen. Dan is het lang niet altijd echt alle dingen, maar alle dingen binnen een bepaald kader. Binnen een bepaald raam, binnen een bepaalde groep. Als het in van de Heer Jezus staat dat God hem gegeven heeft tot een hoofd boven alle dingen, dan staat erbij wie die alle dingen zijn. Wat dat is. Dat is namelijk zijn lichaam, uiteraard. Het hoofd is gegeven boven het lichaam. Alle dingen zijn dus allen en alles en iedereen die deel uitmaakt van het lichaam. Dus beperkt. Wel, hier wordt geschreven aan allen die te Rome zijn, maar er staat wat achter, geliefden Gods en geroepen heiligen. Dat is de beperking. Hij is niet geschreven aan de Romeinen, dat staat er wel boven, dat is eigenlijk een beetje een misverstand. Hij is geschreven aan de geliefden Gods en geroepen heiligen die te Rome zijn. Aan al die andere Romeinen werd de brief niet geschreven. Het was een duidelijke adressering. Dat wil zeggen, de inhoud van dit Bijbelboek, van deze brief dus, die is niet bestemd voor iedereen, maar die is bestemd slechts voor gelovigen. En in een historisch verband ging het dus om gelovigen die te Rome zijn. Maar in het algemeen gesproken, voor gelovigen. Dit boek is niet geschreven voor ongelovigen. En dat is te meer opmerkelijk, daar juist in dit Bijbelboek uiteengezet wordt hoe God een zondaar rechtvaardigt. Is dat dan niet van belang voor een ongelovige? Voor een zondaar? Zal ik u wat zeggen?
Nee.
Weet u wat voor een zondaar van belang is? Dat God een zondaar rechtvaardigt. Zie? En dat hij dat doet door geloof. Maar hoe die weg tot rechtvaardigmaking bepaald is, hoe die weg tot stand gekomen is, wel, dat doet niks ter zake. Het gaat erom dat men eerst gelooft dat er verlossing is door het bloed van de Heer Jezus. En waarom het zo is dat dat bloed van de Heer Jezus inderdaad voldoende is om verlossing tot stand te brengen, op welke rechtsgrond dat dan bijvoorbeeld gebaseerd is, wel, dat wordt vervolgens uitgelegd aan degene die eerst tot geloof gekomen is. Uiteraard. En ik sta dat hier dan wel te vertellen, maar het is niet zo heel erg belangrijk, want probeer het dan maar eens uit te leggen aan een ongelovige. Dat lukt u niet. Dat lukt niet. Je kunt niet Bijbelse waarheden werkelijk verklaren en uitleggen aan ongelovigen. Ze zullen uw argumenten niet begrijpen. Dat is een duidelijke zaak. Wij baseren ons op de schrift, op geïnspireerd woord van God. Voor een ongelovige is dat geen geïnspireerd woord van God. Dus een discussie is daarom ook niet mogelijk. Zie? Daarom, deze waarheden die we hier vermeld vinden, niet alleen in deze brief, maar in feite dus in alle brieven die in de Bijbel voorkomen, die zijn slechts gericht aan een beperkte groep. En daar moet ik dan nog wat aan toevoegen, want er is nog een bijzonderheid in verband met deze brief. Dat er zijn echt, we realiseren ons dat niet altijd, maar het zou ons op moeten vallen. Dat is dat deze brief, die spreekt notabene over het evangelie van God, het evangelie waarin de weg tot rechtvaardigmaking uiteengezet wordt. Deze brief is geschreven aan gelovigen in Rome. Ja, onder ons gezegd, het had aan elke gemeente kunnen zijn van mijn part denus vaat. Het maakt niet uit, het verandert de inhoud van de brief niet. De waarheid omtrent de verlossing blijft precies gelijk. Maar waarom staat het nou uitgerekend in een brief die geschreven is aan gelovigen in Rome? En dat is te meer opvallend, aangezien wanneer wij een plaats of een stad hadden moeten bedenken aan wie we dan zo'n brief geschreven zouden hebben, nou, dan had ik er wel een geweten zo gauw. Hè? Dan had ik gedacht, nou, laten we maar eens beginnen bij Jeruzalem. En als we dat gehad hebben, dan gaan we maar eens door naar Samaria. En dan gaan we maar eens naar de uitersten der aarde. Dat is de Bijbelse volgorde. Maar het gebeurt hier niet. De waarheden omtrent de verlossing, omtrent het evangelie van God, van zijn zoon Jezus Christus, die wordt geschreven aan een gemeente in Rome. En dat is, dat moeten we ons goed realiseren, dat is in wezen voor een Jood een bijzonder precaire situatie. Dat is iets wat hij tot vandaag aan de dag in het algemeen gesproken, generaliserend gesproken, niet accepteert. Dat de boodschap van God, als het dan al een boodschap van God is, is het deze. De boodschap, namelijk het evangelie, die kracht Gods tot zaligheid. Die boodschap wordt uiteengezet en verklaard en toegelicht in een brief die geschreven is aan gelovigen, niet in Jeruzalem, maar in Rome. Of all places. Hè? Want Rome was de hoofdstad van de wereld, de hoofdstad van het toenmalige wereldrijk. Terwijl wij, wanneer we aan de bestudering van de Romeinenbrief toe zijn, feitelijk zouden moeten weten dat het de bedoeling was dat Jeruzalem de hoofdstad zou zijn van de wereld. Van het wereldrijk. Dat is Gods wil, in ieder geval, dat Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld. En dat is al een paar duizend jaar zo, dus dat is ook geen nieuws. De bijzonderheid is namelijk dat God zijn woord oorspronkelijk heeft bekendgemaakt en ook toevertrouwd aan Israël. Volk Israël, geroepen uit Ur der Chaldeeën, zal ik maar zeggen, via Abraham en later nog eens een keer geroepen uit Egypte. Maar daar gaat het nou niet om, maar in ieder geval geplaatst in Palestina met als hoofdstad Jeruzalem. En een van de doeleinden van God was wel degelijk het oprichten van zijn koninkrijk. Een koninkrijk waar hij zelf over koning zou zijn. Vanuit Jeruzalem over Israël in de eerste plaats. En dan vervolgens tot aan de uitersten der aarde. Ja, tot over de hele aarde en over alle volkeren. En die waarheid omtrent de oprichting van dat koninkrijk, wel die waarheid die begint al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Wanneer Adam op aarde gezet werd en hij krijgt de opdracht mee de aarde te onderwerpen en die te bebouwen enzovoorts. En over haar te heersen. Adam was de koning der volkeren. Zo is hij op aarde gezet. De volkeren waren er nog wel niet. Maar ja, de Bijbelse en goddelijke waarheid is nog altijd dat een koninkrijk begint bij een koning en niet bij het volk. Dat laatste, dat hebben wij ervan gemaakt. Want wij draaien alle Bijbelse waarheden om. U zou verbaasd staan te zien dat inderdaad zo goed als alle Bijbelse waarheden vandaag aan de dag precies, maar ook precies andersom geleerd worden. Dat is dit ook. Maar een koninkrijk begint met de koning. En die koning werd oorspronkelijk op aarde gezet. Het was Adam en zou de aarde onderwerpen enzovoorts. Wel, er kwam van alles tussen, zoals u weet. Maar in ieder geval is het zo dat bij een koningshuis gaat om een erfgenaam. Ik heb nog een brochure over liggen ook, hè? Over de dynastie, het koningshuis namelijk van Adam. De punt is dat de koning een erfgenaam heeft. En die erfgenaam is inmiddels de Heer Jezus. Die als de zoon des mensen, maar dat betekent letterlijk de erfgenaam van Adam. Die als de zoon des mensen, als de erfgenaam van de eerste koning, geroepen is nog steeds om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En hij zal het ook doen, want er is niemand van ons, hoop ik, die daaraan twijfelt, dat Gods wil wat dat betreft ook inderdaad uitgevoerd wordt. Maar het punt is dat op het tijdstip dat de Heer Jezus inderdaad de erfgenaam was en de Messias, de beloofde Messias was en recht had op die troon, op alle tronen die er maar zijn trouwens, dat op dat tijdstip, of althans korte tijd daarna, de Heer Jezus opvoer ten hemel en Jeruzalem liet voor wat het was. Hij zei alleen nog tegen zijn discipelen, blijven jullie daar maar zitten, maar ik ga weg. Ja, ik zeg het nu met eigen woorden. Hè? Maar zo staat het er toch. Hij zegt, ga terug naar Jeruzalem en wacht daar. En hij voer op, dat waren zijn laatste woorden, hij voer op naar de hemel. En daar ging de koning. En de onderdanen, zijn volgelingen, zijn discipelen werden inderdaad teruggestuurd naar Jeruzalem. En het zag er ook niet uit dat ze ooit van plan geweest zijn om Jeruzalem te verlaten. Want ze wisten heel goed dat daar het koninkrijk moest beginnen. En de koning hadden ze ontmoet. Hadden ze al een paar jaar mee geleefd, zal ik maar zeggen. Maar die koning was verdwenen. En de koning had alleen gezegd, ja wacht maar, ik kom terug. Ja, wij weten achteraf al veel meer. Wij weten dat hij nog niet teruggekomen is. Maar dat wisten zij niet, dat het zo lang zou duren. Zij zaten in Jeruzalem te wachten op het openbaar worden van de koning. En dat dat zo is, dat blijkt uit de prediking van Petrus in Handelingen 2 en Handelingen 3. Waarin hij ronduit predikt van wanneer jullie, gij Israëlitische mannen, geen mannen van Juda, geen mannen van Jeruzalem. Wanneer jullie de Heer Jezus accepteren als een Christus en Heere. Dat is precies de uitdrukking die gebruikt is. Dan zal de Heer Jezus, dan zal hij wederkomen om tot wederoprichting van alle dingen waarvan gesproken is door de profeten. Dat werd gepredikt Als jullie, als Israël tot geloof komt, dan zal de Heer Jezus wederkomen om zijn koninkrijk vanuit Jeruzalem en vanuit Israël op te richten. En dat is een Bijbelse waarheid die toen gepredikt werd. Je kunt hem vandaag ook gerust prediken, want het is nog steeds waar. Als het gebeurt, als Israël tot bekering komt, komt de Heer Jezus weder. En hij zal zijn koninkrijk oprichten. Maar het punt is, we zijn bijna 2000 jaar verder, het is nog steeds niet gebeurd. En een van de belangrijkste waarheden in verband met het Nieuwe Testament zijn die waarheden die verband houden met datgene wat God dan doet in de tijd wanneer het koninkrijk nog niet op aarde geopenbaard is. Het had toen zullen komen in de dagen van Handelingen. Het had toen kunnen komen, het had ook vandaag kunnen komen trouwens, op voorwaarde van de bekering van Israël. Maar punt 1, Israël heeft zich niet bekeerd. Punt 2 is inmiddels geopenbaard dat Israël zich ook voorlopig niet zou bekeren. Punt 3 is geopenbaard wanneer Israël zich dan wel zal bekeren. Waarmee dus tevens verklaard is wanneer de Heer dan wel komt om zijn koninkrijk op te richten. Maar dat wisten de discipelen niet. Toen zij ernaar vroegen in Handelingen 1, toen ze bij de Heer verzameld waren op de Olijfberg, vroegen zij, zult gij in deze dagen uw koninkrijk oprichten? En de Heer zegt tegen hen, nee. Of nee, zei niet nee. Hij zegt, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Hun kwam het niet toe. En zij wisten ook inderdaad niet. Maar er was één apostel die het wel wist. Alleen die was daar niet bij. Hij was ook nog geen apostel toen. Dat was de apostel Paulus. Niet één van de 12, maar de 13. Voor Israël moet het door Israël zal het ongetwijfeld uitgelegd worden als de apostel die ongeluk bracht. Er is geen Bijbelse figuur die zo beschuldigd wordt van antisemitisme als juist de apostel Paulus. Hoewel hij een Jood was natuurlijk, van huis uit. Maar het punt is dat aan deze apostel Paulus door de Heer bekendgemaakt werd wat de Heer dan zou doen in afwachting van de bekering van Israël. En daarmee hangt samen de geschiedenis van het voorgaande Bijbelboek, Handelingen. Want het boek Handelingen begint zijn historie in Jeruzalem. Ja, waar anders? Zie? Maar Handelingen eindigt zijn historie in Rome. Het begint met de 12 apostelen in Jeruzalem, die in vrijheid het woord van God prediken, het evangelie prediken. In de eerste plaats natuurlijk aan Israël zelf, aan Jeruzalem. Maar Handelingen eindigt met de 13e apostel die niet vrij is, maar in gevangenschap zit. Die niet in de hoofdstad van Israël zit, maar in de hoofdstad van de heidense wereld, zal ik maar zeggen, in Rome. En hij is daar in Rome en hij zegt tot de Joodse leidslieden daar ter plekke, tot hen zegt hij, het zij u dan bekend, vers 28 van Handelingen 28, staat er gewoon naast. Het zij u dan bekend dat de zaligheid Gods de heidenen gezonden is en dezelfde zullen horen. En als ze dit gezegd had, gingen de Joden weg, veel twisting hebbende onder elkander. En Paulus bleef 2 gehele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving allen die tot hem kwamen. Predikende het koninkrijk Gods en lerende van de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid onverhinderd. En weet je wat Paulus dus predikte? Dat de koning van het koninkrijk zich verborg. Dat de koning van het koninkrijk Gods zich had teruggetrokken in de hemel. En sindsdien hebben we te maken met een verborgen koning en dus met een verborgen koninkrijk. En in ieder geval met een koninkrijk waar Israël, het natuurlijke Israël, inderdaad geen deel van uitmaakt. En daarom gebeuren deze dingen hier ook niet meer in Jeruzalem, maar in Rome. En het is een duidelijke zaak dat het boek Handelingen zelfs eindigt met de gevangenneming van Paulus in Jeruzalem en de reis van Paulus naar Rome. Handelingen is uitdrukkelijk op velerlei manier de weg van Jeruzalem naar Rome. Wij weten dat er een weg terug is van Rome naar Jeruzalem. In de toekomst. En dan wordt de heilshistorie in verband met de aarde verder voortgezet. Maar daartussenin hebben we te maken, niet in de eerste plaats met de 12 apostelen, maar met de 13e apostel, namelijk Paulus. Daar in die tussentijd hebben we te maken, niet met een Heer die geopenbaard is op aarde, maar een Heer die verborgen is in de hemel. Ja, ja. En dus hebben we ook te maken met een koninkrijk wat op aarde niet geopenbaard wordt, om de eenvoudige reden dat de koning niet geopenbaard wordt op aarde, maar verborgen is in de hemel.
En misschien is het nieuw voor u als ik het zo allemaal zo vlug zeg. Maar het neemt niet weg dat alle nieuwtestamentische brieven over deze kwestie spreken. En bovendien ook alle evangeliën, zei het dan dat die dat op een wat bedektere manier doen. Maar alle brieven spreken over dat verschijnsel. De onderbreking van de oprichting van het koninkrijk op aarde. En dus spreekt het over de positie van dat koninkrijk zoals het nu is, verborgen in de hemel. En wanneer gesproken wordt over de zegeningen die wij inmiddels ontvangen hebben, dan staat er precies hetzelfde, dat ons leven in Christus verborgen is bij God. En dat wij dus gezegend zijn met elke geestelijke, namelijk onzienlijke, niet geopenbaarde, maar elke geestelijke, onzienlijke dus, zegening, niet hier, maar in de hemel. En niet in onszelf, maar in Christus. Dat is het verhaal. En dat is iets waar we, wat ik kan het niet nadrukkelijk genoeg zeggen, want dat is iets waarmee we moeten leren leven zelfs. Met die gedachte, dat wij niks met de aarde te maken hebben, maar alles met de hemel. Dat wij behoren tot inderdaad een selectieve groep, een groep die getrokken is uit de wereld, zoals eens Abraham, want dat is de vergelijking die gemaakt kan worden. En dat we vreemdelingen zijn en bijwoners hier en onderweg zijn naar een beloofd land enzovoort. En dat we een burgerschap hebben wat niet van deze wereld is, maar een burgerschap wat in de hemel is enzovoort. En in ieder geval is het niet in Jeruzalem. Ja. Dat is een moeilijke zaak, ik weet het. Maar toch is dat de belangrijkste achtergrond van deze brief. En bovendien moet ik zeggen, wanneer we die overgang van Jeruzalem naar Rome niet gevolgd hebben, wanneer we de geschiedenis van Handelingen 1 tot Handelingen 28 niet gevolgd hebben, dan krijgen we te maken met een hele rare situatie. Namelijk dat de evangeliën eindigen met een situatie in Jeruzalem en rondom Jeruzalem. En de evangeliën hebben gesproken over de oprichting van een koninkrijk in Jeruzalem en van daaruit over de hele wereld. En als je daar van daaruit plotsklaps in Romeinen terechtkomt, dan blijkt de hele situatie gewijzigd te zijn, het hele beeld is gewijzigd. We zitten niet meer in Jeruzalem, maar notabene in Rome. Dat had dus ook Babel kunnen zijn als het een paar jaar eerder geweest was. Of Nineveh. In de dagen van Jona, nog een poosje eerder. Maar dat is een heel verplaatsing van de scene, of van het toneel, hoe heet dat, hè? Het toneel is gewijzigd, totaal andere achtergrond. Niet meer een prediking van, gaat uit naar alle volkeren, hè, tot aan de uiterste der aarde enzovoort. Een predikt het evangelie en deze tekenen zullen u volgen. Maar als we bij Romeinen aankomen, hebben we te maken met de situatie die alleen maar bestemd is voor een klein groepje gelovigen daar in Rome. Nou ja, een paar duizend. Wij vinden dat groot natuurlijk, maar het was een klein groepje. En als je dan daarna de Korinthebrief leest, dan wordt het helemaal erg. Het verachten en het onedele, het zwakke in de wereld, hè? Dat heeft God uitverkoren. Nou, is dat dan het koninkrijk wat komen zou? Nou, gedeeltelijk wel. Maar het is een verborgen vorm van het koninkrijk. Het is iets wat van tevoren niet al te uitgebreid bekendgemaakt is. Laat ik het dan maar een beetje voorzichtig zeggen vanavond, omdat het verder ook ons onderwerp niet is. Maar in ieder geval is het zo dat het toneel gewijzigd is. En die wijziging, die vinden we terug in de geschiedenis van Handelingen. Hoe de boodschap die toevertrouwd was aan Israël en die door Israël gepredikt zou worden en zelfs vanuit Israël gepredikt zou worden onder de heidenen, diezelfde boodschap, tenminste in principe diezelfde boodschap, die is van Israël weggenomen en is gegeven aan heidenen, aan diegenen die dus helemaal niet afstammen van Abraham, Isaac en Jacob, is gegeven aan heidenen en wordt door heidenen vervolgens gepredikt. Aan heidenen en zelfs aan joden, notabene. De rollen zijn volstrekt omgedraaid. En zo is tot vandaag aan de dag het waar dat het evangelie gepredikt wordt door heidenen aan joden. Ja, het gebeurt ook wel eens een enkele keer andersom, maar dat is een uitzondering. De gangbare situatie is dat het evangelie door heidenen gepredikt wordt aan joden. Nou, dat verschijnsel is het resultaat van de hele geschiedenis van Handelingen. De zaligheid is gezonden aan de heidenen. En die beheren vervolgens die waarheden. We komen er later op terug in verband met Romeinen 3. En zeker in verband met Romein 9 tot en met 11. Waar Paulus leert dat het woord van God dat oorspronkelijk was toevertrouwd aan Israël. Dat wil zeggen, Israël moest dat woord beheren. Dat wil zeggen bewaren, bestuderen, maar boven alles natuurlijk ook prediken. Dat woord wat aan Israël was toebetrouwd, dat is vervolgens door de Heer van Israël afgenomen. En gegeven aan de heidenen. Want die kwamen ook een keer aan de beurt. Het is zo logisch als wat, hoor. He? Want er is geen, bij God geen aanneming des persoons en meer van dat soort dingen, weet je wel. Het is gegeven aan de heidenen. En nu zijn de heidenen degene aan wie het woord van God is toebetrouwd. En zij bestuderen het en zij prediken het over de hele wereld, zelfs aan Israël. En dan weet ik wel, er zijn christenen vandaag de dag die zeggen dat wij dat niet doen mogen, dat we daar het recht niet toe hebben. Dat is waar. Het zijn mensen die ons verbieden om het evangelie aan Joden te prediken. Dat is om te huilen, hoor. Want de schrift leert, met name dit Romeinen 1, we hebben het net gelezen, dat het evangelie een kracht Gods tot zaligheid is, juist primair en in eerste instantie voor de Jood, omdat nou een keer het evangelie oorspronkelijk werd toebetrouwd aan Israël. Als iemand rechten op kan laten gelden, is het juist een Israëliet, natuurlijk. Maar het punt is, dat zelfs in het Oude Testament al wordt aangekondigd, dat aangezien Israël zelf, persoonlijk, Israël als volk, het evangelie en het woord van God verwierp, en er bovendien helemaal geen kennis meer van had, Hosea 4, dat daarom het woord van God van Israël wordt afgenomen, dat Israël dus gezet werd uit het priesterambt. Vroeger was heel Israël een priester, dat wil zeggen, een priester is iemand die het woord van God moet predigen. Een lerende priester, spreekt de Bijbel over, hè? Ezra de schriftgeleerde, Ezra de priester. Een priester is iemand die het woord van God onderwijst. Tenminste, dat was in het Oude Testament zo. En in die zin was heel Israël een priesterlijk koninkrijk. Dat was ook gezegd in Deuteronomium toen de wet kwam. Dat wil zeggen, aan Israël werd het woord van God toebetrouwd. En meteen wordt er achteraan gezegd, en gij zijt een koninklijk priesterdom enzovoort. Een uitverkoren geslacht en noem maar op. Opdat gij zou verkondigen enzovoort. Dat is het verhaal. Maar Israël zelf wist er niets meer van. Kende het zelf het woord niet meer, eenvoudig omdat het zelf het woord niet geloofde. En de Heer zegt tot Israël, ik zal Israël uitzetten uit het priesterambt. Terwijl gij zonder kennis zijt, zo zal ik u ook weren dat gij mij het priesterambt niet zult bedienen. Zoiets staat er in Hosea 4. Wie zijn die priesters dan wel vandaag aan de dag? Wel, heidenen. Dat wil zeggen, zij die uit de heidenen afstammen. In het algemeen gesproken. En vergis u niet, maar ik wil er liever niet al te uitgebreid op ingaan, maar het punt is dat Israël zelf verstrooid is geworden door de Heer onder de heidenen. En daarom, wanneer we praten over een gemeente uit de heidenen, die we ons wel te realiseren, dat is dus inclusief Israël. Hè? Ik ben een beetje vroeg nu, want bij hoofdstuk 11 komt dat vanzelf aan de orde, waar Paulus spreekt over het verschijnsel dat hij een apostel der heidenen is. En het mooiste wat hij dus kan doen is, en dat zegt hij meteen in het vers erop, is het evangelie prediken aan Israël. Dus. Hij zegt, ik ben de heiden apostel en ik maak mijn bediening heerlijk, dat ik enige uit mijn broeders naar het vlees, hè, uit Israël, voor de Heer kan winnen. Want de belangrijkste heidenen die er zijn, dat zijn Israëlieten. Ja, het klinkt gek, maar het is waar. Het zijn bijbelse waarheden die we zo zonder meer moeten leren. Het zijn belangrijke hoofdlijnen die door de hele Bijbel heen lopen. Het heeft te maken met de ontwikkeling van de heilshistorie. En door aan de ene kant te weten hoe het niet is, kunnen we vervolgens weten hoe het dan wel is. Hè? En door te weten wat de positie van Israël nu is, kunnen we ook weten wat de positie van de gemeente is vandaag aan de dag. En als je die niet uit elkaar kunt houden, ja, dan wordt het moeilijk. Hè? Maar in ieder geval, deze brief werd dus geschreven aan gelovigen in Rome. Dat betekent dus dat het helemaal niet meer gaat om Israël. Maar de achtergrond is veranderd, zal ik maar zeggen. We zijn in de hoofdstad van de wereld. En zoals eens het evangelie gepredikt werd aan Nineveh, zo wordt het evangelie nu niet gepredikt, maar zelfs uitgelegd aan gelovigen die in Rome zijn, in de hoofdstad van de wereld. En merkwaardig is dus dat het laatste wat wij van de apostel Paulus officieel, dat wil zeggen via het woord van God, weten, is dat hij inderdaad 2 gehele jaren in Rome zat, gevangen, maar wel degelijk in een eigen gehuurde woning. En daar, dat is dus Handelingen 28 vers 30, hè? 2 gehele jaren in een eigen gehuurde woning, maar hij was een gevangene. En waarom staat dat er allemaal? Nou, dat is niet opdat we zouden weten hoe het met Paulus afliep, want daarmee liep het natuurlijk niet af. Wij weten niet eens hoe het met Paulus afliep. De traditie zegt dat hij gemarteld is en dat hij om het leven is gekomen onder keizer Nero. En dan zeg ik het nog vlug, want daartussen zit nog een heel ingewikkeld verhaal, maar daar zal ik u niet mee vermoeien, omdat het toch niet in de Bijbel staat. Er is nog wat een en ander meer in omloop over de apostel Paulus, maar het staat niet in de Bijbel. Het laatste wat de Bijbel zegt is, hij bleef 2 gehele jaren in Rome in zijn eigen gehuurde woning, maar als een gevangene, en hij predikte niet aan allen tot wie hij uitging, want hij kon niet uitgaan en hij mocht niet eens uitgaan. Maar hij predikte slechts aan degenen die bij hem thuis kwamen. Daar staat hem. En ontving allen die tot hem kwamen prediken het koninkrijk Gods. Ja, en dat is een heel ander verhaal dan aan het eind van het Matthäus-evangelie, neem me niet kwalijk, hè. Dat is heel wat anders. Daar staat, gaat uit. Over de hele wereld, aan alle volkeren, het koninkrijk enzovoorts. Tekenen, openbaar dus. Zichtbaar. Koninkrijk in de wereld en onder de volkeren. Maar Handelingen eindigt met predikend koninkrijk Gods in een eigen gehuurde woning, in een gevangenis. En het is een heel intiem clubje en het is nog illegaal en ondergronds ook feitelijk. Want daar komt het op neer. En waarom staat dat er? Wel omdat dat nog steeds de situatie is van de gemeente vandaag aan de dag. Degene over wie deze brief aan de Romeinen schrijft, die hebben deel aan die vorm van het koninkrijk. Een illegale vorm van het koninkrijk, zou ik bijna willen zeggen. Een ondergrondse vorm, in ieder geval, van het koninkrijk. Een geheim koninkrijk. Een verborgenheid, een geheimenis. Dat is het woord wat Paulus dan gebruikt, respectievelijk in de Statenvertaling en in de Nieuwe Vertaling. En die situatie van Paulus als gevangene is model, staat model voor de situatie van ons als gevangenen. Want wij zijn gevangenen. Van Christus. Wij worden door hem gevangen gehouden. Getrokken uit de wereld, buiten de maatschappij gezet. En als je buiten de maatschappij geplaatst wordt, kom je in de gevangenis. Dat is niet anders. Dat is de plaats buiten de maatschappij. Wel, daar zitten wij. Buiten die maatschappij in de gevangenis. Als onderdeel van een eigen woning. We hebben een eigen huis. Een eigen tempel is het zelfs feitelijk. We maken deel uit van het lichaam van Christus. Dat wordt door de wereld als zodanig niet erkend. En het is wat de situatie hier op aarde betreft een tijdelijke zaak. Vandaar dat hier gesproken wordt over een gehuurde woning. Het is niet blijvend. Zoals wij hier zijn. Wij zijn hier niet blijvend. Gelukkig niet, stel je voor mensen. Hè? Gelukkig gaan we ooit een keer weg. Want we horen hier niet thuis. Kijk, dat wordt hier gezegd. En die 2 gehele jaren die staan uiteraard model voor de periode die er inderdaad ligt. Tussen de eerste komst en de tweede komst van Christus. Want van Israël wordt gezegd dat Israël na 2 dagen, na een periode van 2, inderdaad levend gemaakt zal worden. Ja. De Bijbel meet het gewoon die tijd, dat kan ik ook niet helpen, maar het is gewoon zo. Die meet gewoon, het is van dan tot dan, dat is zo lang. Hè? Van de eerste komst van Christus tot de tweede komst van Christus. Van de opstanding van Christus tot de opstanding van Israël. Van de wedergeboorte van Christus tot de wedergeboorte van Israël. Is 2. Of een andere manier van meten 2000. 2 dagen, hier zijn 2 gehele jaren, in Hosea zijn er 2 dagen. Na 2 dagen op de 3e dag zal Israël levend gemaakt worden. Maar in die tussentijd leven wij. En die 2 jaren van Paulus in zijn eigen gehuurde woning in Rome, maar in een gevangenis, staan model voor de hele periode van de gemeente feitelijk. Als gevangenen. Och, en de Bijbel heeft er heel wat over te zeggen hoor, over gevangenen. Ik moet zo eens denken aan... aan bijvoorbeeld die gevangenis van Jozef, hoe vindt u die? Dat was ook zo'n onderbreking in de historie van Jozef. Jozef die verkocht was door zijn broers. Dat was een type van de Heer Jezus die verkocht werd door zijn broeders naar het vlees, door Israël. En die uit het land verdween. Maar waar kwam hij terecht? In Egypte, in de wereld. In het toenmalige wereldrijk in Egypte, precies. Maar eerst in de gevangenis. Voordat hij onderkoning werd. Hè? Eerst in de gevangenis. Eerst verworpen in de wereld. Zoals Jozef verworpen werd in Egypte en in de gevangenis kwam. Zo werd de Heer verworpen in de wereld. En vandaar dat er nou een gevangenis is. En wij zitten daarin, want we zijn met Christus verworpen. We zijn met Christus gegaan. Geworpen namelijk buiten de lege plaats. Dat is allemaal Bijbelse terminologie in verband met de gemeente. We staan daar buiten en we zitten... Laat ik het maar zo zeggen, we zitten met Jozef in de gevangenis. En als je met Jozef in de gevangenis zit, heb je het niet zo slecht. Weet u nog? Ik doe een beetje beroep op uw algemene bijbelkennis, hè? Uit Genesis, ik heb u al gezegd, in Genesis stond het ook allemaal al, hè? In Genesis, ja. En Jozef was degene die de gevangenis verzorgde, die mensen in de gevangenis verzorgde en die bovendien sociaal werk daarin deed en zo. En als er iemand slecht geslapen had of slecht gedroomd had, kwam hij bij hem zitten en zegt, nou vertel het dan maar eens. He, want dat zo was het toch? Ja, ja, de Hebreeënbrief spreekt over de positie van de Heer Jezus nu als degene die voor ons zorgt. Die is net als wij verzocht geweest enzovoort, die vlees- en bloeddeelachtig is geworden, zoals Jozef met zijn... weliswaar de verzorger was van die gevangenen, was hij zelf ook een gevangene. En zo is het met de Heer Jezus ook. En we hebben een getrouw hoge priester, zegt Paulus in die Hebreeënbrief, die om ons genade te geven te bekwame tijd en zo. Wanneer we moeilijkheden, problemen hebben, is het de Heer die voor ons zorgt, die in al onze behoeften voorziet. Ja. Ja, nou ja, goed, daar kan ik uren over doorgaan natuurlijk, maar dat doen we nog maar even niet. Als we nou eerst maar even in de gaten hebben dat we hier met die brieven in de schrift te maken hebben, inderdaad met die onderbreking in de heilshistorie gedurende welke de gemeente gebouwd wordt. En dat gebeurt tussen de eerste en de tweede komst van Christus. Eigenlijk is het in de onderbreking van de komst van Christus. Dat is een veel bijbelse uitdrukking dan die andere. De komst van Christus is onderbroken en in de breuk leven wij. En als u daar nog eens een studie van wil doen, dan neemt u een concordantie en dan zoekt u daarin op alle plaatsen waar het woord breuk voortkomt. Voorkomt, hè? Ja, elke keer is het woord breuk in de Bijbel voorkomt, heeft het daarmee te maken. De breuk in de heilshistorie. De breuk in de tijdrekening van de Bijbel. De breuk waarin wij leven. En daarna, wanneer die tijd voorbij is, dan staat er dat die breuk van Israël geheeld zal worden, enzovoorts. Hè? Dat de gaten in de muur, want zo, dat is dan zo'n breuk, hè, geheeld zullen worden. En de heilshistorie zal weer aaneengesloten worden, want wij zijn er tussenuit gehaald inmiddels. Naar waar we naartoe, naar de hemel. En die twee uiteinden van de heilshistorie passen weer aan elkaar. En de geschiedenis gaat door waar hij gebleven was. Dat is het verhaal. En in die tussentijd gebeurt er van alles. Maar de gelovigen van die tussentijd, wij dus, hebben met de wereld niks van doen. En daarom zijn die waarheden die speciaal voor de gelovigen van deze tijd geschreven zijn, die zijn geschreven in briefvorm, omdat de wereld er niks mee te maken heeft. Die brieven zijn ook niet aan hen gericht. Ja, eenvoudig, hè? Ja, ik zal het nog even wat moeilijker maken. Er zijn namelijk nog een paar brieven die niet aan ons gericht zijn. Want het is namelijk zo dat straks, wanneer wij weg zijn en inderdaad het koninkrijk op aarde opgericht gaat worden, dan begint dat ook weer met gelovigen op aarde die het evangelie zullen prediken over de hele wereld. Uiteraard. Precies zoals het aan het eind van Matteüs dan gezegd wordt, zo gaat het straks weer verder. Prediken het evangelie van het koninkrijk. En ook voor die gelovigen zijn enkele brieven bestemd. Die gelovigen die prediken in de dagen waarin, laat ik het maar eenvoudig zeggen, waarin de antichrist regeert op aarde, waarin men het teken van het beest moet hebben en meer van dat soort zaken, waarin de wereld, de volkeren hun eigen gang gaan, maar te midden daarvan bevinden zich enkele gelovigen, later zijn het er trouwens 144.000, die het evangelie prediken aan de volkeren. Maar ook aan hen, ook voor hen zijn er bepaalde waarheden bestemd en ook aan hen zijn dus enkele brieven geschreven. En die staan ook in het Nieuwe Testament. Ja, niet in het oude uiteraard. Want ook dat hoort tot het Nieuwe Testament. Het is nog toekomst, hè? En die brieven staan ook in de Bijbel. En waar ik u voor moet waarschuwen, is dat we niet de fout maken om die brieven ook maar te beschouwen alsof ze regelrecht aan ons geschreven zijn. Want dat is niet zo. We hebben ze ter inzage. We mogen ze lezen, bestuderen. Dat is ook echt wel de bedoeling. Maar een van de dingen die we het eerst moeten bestuderen is wel degelijk aan wie ze geschreven zijn. Een van de problemen waar we vandaag mee te maken krijgen is met het bekende probleem van Jacobus 5. Wat er in Jacobus 3 staat, zou ik uit mijn hoofd niet kunnen vertellen, maar Jacobus 5, dat weet langzamerhand iedereen wat daar staat. Daar staat als iemand ziek is onder u, dat hij de oudsten van de gemeente roepen en die ze moet zijn hoofd zalven met olie en hij zal genezen. Zoiets, hè? Ja. Wat er verder in Jacobus staat, dat weten we niet. Maar dat weten we, want ziek zijn, ja, dat overkomt ons allemaal wel eens. En dan is de vraag, is het nou waar? Moet dat dan zo? En tegenwoordig heb ik een neiging om te zeggen, nou, probeer het maar. Maar het werkt niet. Maar het werkt niet, kan ik u vertellen. Het werkt niet. En als u wel geneest, komt het in ieder geval niet omdat u de oudste bij u geroepen hebt met een kruikje olie. Als hij geneest, is het ondanks dat. Dat kan. Maar in het algemeen gebeurt het niet. En Akke, weet je wat het is? Als het in het algemeen wel gebeurde, zou men die vraag nooit stellen. Broeder, wat denkt u van Jacobus 5? Dat betekent dat men ervaren heeft dat het niet werkt. Wat eigenaardig is, geef je dan een simpel antwoord, is meestal niet goed. Want het antwoord is natuurlijk dat je moet beginnen met Jacobus 1 vers 1... waarin Jacobus zegt, dat is een brief schrijft aan 12 stammen van Israël in de verstrooiing. En dan weet ik wel dat hij wel degelijk schrijft, niet aan de 12 stammen in het algemeen, maar speciaal aan de gelovige 12 stammen in de verstrooiing. Maar in ieder geval hoor ik daar niet bij. En welk lid van de 12 stammen in de verstrooiing ook, als hij vandaag tot geloof komt, hoort hij niet meer bij de 12 stammen in de verstrooiing. Want dan hoort hij bij de gemeente. Dan hoort hij niet meer bij de bruid. Dan hoort hij bij het lichaam van Christus. Ja, zo is het. Dan verandert hij van positie. Dat is wat Paulus ook trouwens in deze Romeinenbrief uiteenzet. En waar het nou maar om gaat is dit, dat die brief inderdaad niet aan ons geschreven is. Want brieven zijn slechts bestemd voor een beperkte categorie. En in het algemeen worden brieven geschreven aan bekenden. Aan relaties, aan familie, laat ik het dan zo zeggen. En deze brieven worden geschreven aan ons in de eerste plaats omdat we familie zijn. Omdat wij namelijk het leven van Christus ontvangen hebben. En daarom krijgen we ook de waarheden omtrent Christus te horen. En daarom wordt ons ook inderdaad verklaard hoe het mogelijk is dat God een verloren zondaar rechtvaardigt. En dat is het onderwerp van deze brief. Dat staat er niet gewoon boven, dat het onderwerp is, want zo schreef men vroeger niet. Maar het wordt wel gezegd in de aanhef van de brief, waar staat Paulus een dienstknecht van Jezus Christus, een geroepen apostel. Dan weten we wie de afzender is. Maar hij zegt er meteen bij in welke hoedanigheid hij dan deze brief schrijft. Namelijk, als een apostel afgezonden tot het evangelie van God. Namelijk het evangelie van zijn zoon, vers 3. Namelijk het evangelie van Jezus Christus onze Heer. In die hoedanigheid schrijft hij. En daarom gebruikt hij deze brief om het evangelie niet te prediken, maar het evangelie te verklaren. En dat is ook het eerste, de eerste zinvolle, leerstellige opmerking die hij in deze brief plaatst. Die is in vers 16, waar hij zegt, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want, en dan krijgen we een definitie van wat het evangelie feitelijk is. Er staat, want het is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, dat wil zeggen in dat evangelie, geopenbaard enzovoorts. En dat is in wezen het opschrift boven de brief, de aanhef. Want u zult zien, ik heb het niet meer gelezen omdat ik er vanavond toch niet aan toe kom. Over een levende mensheid. En dan begint hij van voren af aan. Begint hij te spreken over de positie van de natuurlijke mens enzovoorts. Om dan te eindigen met hoe die natuurlijk in zonde gevallen mens gerechtvaardigd wordt voor God. En nieuw leven ontvangt, nieuw goddelijk leven ontvangt. En bovendien in Christus zelfs mede-erfgenamen wordt met Christus van God. Dat is Romeinen 8 dan, maar daar zijn we voorlopig nog niet aan toe. Wel, Romeinen 1 waren we nog steeds. Ik heb een beetje breed uitgevallen inleiding gehouden over de achtergronden van de brieven in het algemeen in het Nieuwe Testament. En het verschijnsel dat het woord van God gegeven is aan de heidenen. En dat het toneel verwisseld is van Jeruzalem naar Rome. Maar we zullen daar nog uitgebreider over spreken in de toekomst. Mocht u het allemaal niet zo gauw hebben kunnen opvatten. Wel, dus niet zo erg. Dat komt allemaal echt nog wel aan de orde wanneer we enige hoofdstukken verder zijn. Ik wil me nu even bezighouden met de eerste paar versen uit deze brief. Bij Paulus hebben we al even stilgestaan. Het is misschien goed om er nog even wat van te zeggen. Deze man, Paulus, deze 13e apostel, is een bijzondere man die een van de grootste geleerden was van zijn tijd. Dat kan in het algemeen rustig zo gezegd worden, want die reputatie heeft hij zelfs onder ongelovigen in de wereld vandaag aan de dag. Het was een man die in de eerste plaats natuurlijk doorkneed was in het judaïsme, in het jodendom. Hij was een schriftgeleerde. Bovendien nog een orthodoxe ook. Dat wil zeggen, hij was een fariseer. Naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Dat wil zeggen, voor zoverre rechtvaardigheid was in de wet, was hij onberispelijk, zegt hij zelf. En verder blijkt ook dat deze apostel Paulus uitstekend op de hoogte was van de opvattingen, van de filosofie, van de dagen waarin hij leefde. Niet alleen van het jodendom, maar ook van het heidendom. En hij presteert het zelfs om bij gelegenheid om bepaalde wijsgeren uit zijn dagen zomaar te citeren. Dat wil zeggen, hij was niet de eerste de beste, maar hij kon het op alle manieren. Bijzonder is ook dat hij bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief, want ik neem maar aan dat de Hebreeënbrief geschreven werd door Paulus, dat hij in de Hebreeënbrief een enorm staaltje weggeeft van Joods denken. En hij demonstreert dan hoe juist deze Joodse gedachtegang leidt tot geloof in de Heer Jezus. Daar komt het toch in ieder geval op neer. Aan de andere kant, in de Romeinenbrief geeft hij een demonstratie van Grieks denken, dat wil zeggen zoals de heidenen denken. En de Romeinenbrief is nog steeds, in ieder geval tussen de boeken van de Bijbel, maar in het algemeen in de klassieke literatuur, een van de mooiste voorbeelden van redeneerkunst. Dat wil zeggen, er wordt ingeredeneerd. Er wordt uitgegaan van bepaalde principes. Er wordt gezegd, het is zus en het is zo, en daaruit volgt dan dat. En zo zit die Romeinenbrief in elkaar. Hij besluit, komt steeds tot een besluit. Wij besluiten dan dat de mens gerechtvaardigd wordt uit het geloof zonder de werking der wet. Om maar eens wat te zeggen. Hè? Paulus komt steeds tot besluiten. Hij redeneert. Als dit waar is, als dat waar is, dan moet het ook zo zijn dat. Enzovoorts. Dus, het was niet de eerste de beste, maar een geweldige geleerde van zijn dagen. En het bijzondere is dat deze man, die dus in de wereld wel degelijk voor edel doorging en zelfs voor wijs doorging, dat deze man geroepen werd uit de wereld. God greep hem in zijn nekvel, zou ik willen zeggen. Want het ging niet met, een zacht lijntje hoor, het ging met geweld. Hij werd ter aarde nedergeworpen, bovendien werd hij nog blind ook. Maar bovendien, God greep hem en het had tot gevolg dat deze Paulus met al zijn goede antecedenten, dat deze Paulus een volstrekte 180 graden draai moest maken. Dat wil zeggen, hij werd bekeerd. Hij moest al wat hij had, en het was heel veel, moest hij opgeven. En hij heeft dat ook met plezier, kan ik niet zeggen, maar hij is in ieder geval bereid geweest om dat te doen, zoals hij later ook zelf schrijft, om al die dingen in te ruilen voor Christus. Zoals hij dat zegt in de Filippenzenbrief. Hij zegt, ik heb al die dingen schade en drek geacht, want dat was het ook natuurlijk. Ja, hoe het ook in aanzien stond in de wereld. Paulus zegt, in het licht van Gods woord is het schade en drek. En hij zegt, ik heb het schade en drek geacht om Christus te gewinnen. Ik heb het ingeruild voor Christus. Dat wil zeggen, voor de persoon van Christus, maar natuurlijk ook voor de zegeningen die in Christus ons deel worden. Want het hangt allemaal met elkaar samen. Daar kan ik ook allemaal nog niet uitgebreid op ingaan, maar zo is het nu een keer. Wij zijn gewend aan de gedachte dat wanneer we van ons leven een puinhoop gemaakt hebben, dat we dan altijd nog onze toevlucht kunnen nemen tot de Heer. En dat is waar. Dat is ook zo. Maar daarom is dat niet aanbevelenswaardig. Het is bovendien helemaal niet aanbevelenswaardig om van je leven een puinhoop te maken. Maar die puinhoop, die kun je veel makkelijker inruilen voor de Heer. Die kun je nog eens opgeven, zeg ik, achter het schade en drek om Christus te mogen gewinnen. En dan zijn de buren het er ook nog mee eens. Die zeggen, ja, dat was het ook, schade en drek. Maar het is heel wat anders dan wanneer je wel wat van je leven gemaakt hebt. Wanneer je er trots op kunt zijn. Wanneer je in aanzien staat, in je eigen omgeving, je eigen milieu, je eigen volk, maar zelfs internationaal, om die dingen openlijk schade en drek te achten en ze op te geven, niet eens te bestrijden, maar gewoon op te geven en te negeren. Je heel je leven te vergeten en het in te ruilen voor Christus. En in de praktijk, wat de wereld betreft, betekent dat dan om je te voegen bij het dwaze en bij het onedele, dat wat door de wereld verworpen is, want dat heeft God uitverkoren. En zo'n man was Paulus, een van de belangrijkste mensen in zijn dagen. Hij had het ontzettend ver nog kunnen schoppen. Het was een jonge man toen hij geroepen werd, uiteraard. Hè? Maar je kunt nagaan wat hij had kunnen bereiken in de wereld. Hij had waarschijnlijk een plaats gevonden tussen de grote wijsgeren die we tot vandaag de dag nog kennen en waarvan we de namen moeten leren en de werken moeten lezen op onze middelbare en hogere scholen. Maar hoe dan ook, deze man, Paulus, geeft dat alles op. En eigenlijk kan ik het samenvatten. Ik kan namelijk zeggen, deze Saulus werd een Paulus. Want daar zit het hele verhaal in. En daarom kom ik er ook op. Want deze Paulus, die heette niet zo. De man heette Saulus. Of gewoon op zijn Hebreeuws Saul. Dat was zijn naam. Saul. Saul, eigenlijk. Het was precies dezelfde naam als die man die we uit het Oude Testament kennen. Dat was ook niet de eerste, de beste. Of ja, misschien ook wel de eerste en de beste. Hè? Het is maar hoe je dat bekijkt. De man die door de Heer via Samuel tot koning over Israël werd gezalfd. Dat was ook een belangrijke man. Hij was uit dezelfde stam als waar deze Saul uit was. Wordt uitdrukkelijk vermeld. Een van de aanbevelingen die Paulus voor zichzelf kan opnoemen is dat hij is een Jood en uit de stam van Benjamin. Hij noemt het ook in dezezelfde brief in Romeinen 11, uit de stam van Benjamin, dat is belangrijk, net als die andere koning Saul, want de stam van Benjamin is altijd nog de meest geliefde zoon van Jacob geweest en daarom de meest geliefde stam onder de stammen van Israël. Bovendien was de jongste stam en daarmee was de stam van Benjamin een type van de gelovigen uit Israël. Uiteindelijk de stam van Benjamin vertegenwoordigt een bepaald deel van Israël. Maar het is tegelijkertijd een type van een bepaald deel van Israël, namelijk het gelovige deel van Israël. Of, om een Bijbelse term te gebruiken, de stam van Benjamin is een type van het gelovig overblijfsel van Israël. Dat is ook een term die we naar aanleiding van Romeinen 11 nog wel uitgebreid zullen toelichten. Maar waar het om gaat is dat het noemen van de stam van Benjamin in verband met die eerste Saul en in verband met deze Saulus niet voor niks is. Het wijst erop dat het gaat om feitelijk gelovigen en daarom degene die in ieder geval door God uitverkoren zijn. En daarom is de naam Saul dus ook typisch een naam die thuis hoort in de stam van Benjamin, want de naam Saul betekent uitverkorene. Verkozene namelijk. Dat wordt ook gezegd of wordt ook aangehaald in verband met de verkiezing van de koning Saul. Weet u nog, er werd om geloot, hè, om wie de koning moest zijn. En hij werd verkoren. Uit het hele volk koos de Heer zich Saul. Het aardige was dat de man al zo heette. Tenminste, ik denk dat hij zo heette. Het kan ook zijn dat hij de naam later pas kreeg. Dat is heel goed mogelijk, om die reden. Hè. Maar het doet er niet toe. Wij kennen hem slechts onder die naam. Het was Saul die gekozen werd als koning, als leidsman van Israël. Voordat definitief het koningschap in Israël gevestigd zou worden via het huis van David, uit de stam van Juda, want dat is het echte koninkrijk wat beloofd was, voordat het zover was, kreeg het koninkrijk eerst een andere vorm, niet uit Juda zoals beloofd was, maar uit de stam van Benjamin die eigenlijk helemaal niet beloofd was. En niet bij David, maar bij Saul. Een fase eerder. En die Saul die heeft een korte maar hevige loopbaan. Nou ja, kort, 40 jaar is die koning geweest. Hè? Maar in ieder geval, hij, zijn familie en zijn stam moet in wezen plaatsmaken voor de familie van David uit de stam van Juda. Een huis waarvan de Heer zegt, uit David en uit zijn zaad zal voor eeuwig iemand op de troon zitten. En waarom nou die tussenliggende fase van Saul? Heb je dat zich nooit afgevraagd? Wat een rare geschiedenis dat is, dat de Heer blijkbaar eerst de verkeerde kiest, omdat de Heer zelf al beloofd had dat de koning, de leeuw, moest komen uit de stam van Juda. Waarom kiest de Heer er zelf dan eerst een uit de stam van Benjamin? Ja, belangrijke zaak toch? Nou, dat is heel eenvoudig, dat is vanwege de typologie. Vanwege dat die geschiedenis van de vestiging van het koninkrijk over Israël model staat voor de vestiging van het koninkrijk van Christus over de wereld. En voordat het koninkrijk openbaar wordt zoals het openbaar werd onder David, voordat het koninkrijk van Christus, de zonen Davids, over de wereld openbaar wordt, heeft het koninkrijk eerst een aparte, bijzondere vorm. De vorm dus zoals het had onder Saul. Dat is de vorm waar ik net over gesproken heb, die verborgen vorm van het koninkrijk. Terwijl het koning er is, en dus is er een koninkrijk, maar niet geopenbaard in de wereld, maar verborgen ergens anders in de hemel. Het Het is iets waar van tevoren nooit over gesproken was in de schrift, althans niet rechtstreeks. En zo was het ook met het koningschap van Saul in, uit de stam van Benjamin. En wanneer die typologie vervuld wordt dus, en we te maken krijgen met de dagen waarin het koninkrijk zijn verborgen vorm heeft in afwachting van de komst van de zonen Davids, dan hebben we te maken notabene met iemand, één apostel, die leiding geeft, althans wat betreft de aardse kant van de zaak, die leiding geeft aan dat koninkrijk, voor zover het een koninkrijk mag noemen, en de apostel doet dat, hij noemt het een koninkrijk, dus ik mag het ook rust doen. Dan krijgen we met iemand te maken die notabene, net als die koning, uit de stam van Benjamin is en bovendien net zo heet. Saulus. En van die Saul, die koning wordt gezegd, hij was een kop groter dan de hele rest van het volk. Stak boven ze uit en stak met, tot zijn schouders boven het volk uit. En dat is niet voor niks, want schouders hebben te maken met het dragen van heerschappij. Zoek het woord schouder maar op via uw concordantie in de Bijbel. U zult zien dat schouder te maken heeft met heerschappij dragen. En geloof het of niet, maar ik kan er een paar avonden over praten, wat de schrift leert over de schouder en wat ermee samenhangt. En hoe dat allemaal verwijst op Christus en daarmee wel degelijk ook op de gemeente. Maar daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat die namen niet voor niets zijn. Deze man die moet wel Saulus heten van huizen en hij moet wel uit de stam van Benjamin zijn. En hij moet wel boven het volk uitsteken, al was dit dan een uitsteken boven het volk in geestelijk opzicht. Want het aardige is natuurlijk dat hoewel deze man in geestelijk opzicht boven het volk uitstak en een geleerde was, in tegenstelling tot Saul, die er blijk van geeft bepaald niet zo geleerd te zijn. Ja, want zo is het toch. En die bovendien helemaal niet sympathiek bij ons overkomt. Die allerlei, die zich wat raar gedroeg, hè. Dan de gekste dingen deed zo af en toe. Maar dan gaat het nou niet om. Het punt is dat deze Saulus, die dus geestelijk boven het volk uitstak, op zo'n hoog niveau stond, deze Saulus, die wordt verkoren door de Heer. En nadat iedereen weet wie hij is, komt er wel een wijziging. Want deze Saulus geeft inderdaad al die dingen die hij voor had op, in de, wat de wereld betreft althans. En zijn naam wordt dienovereenkomstig veranderd. En hij heet vervolgens Paulus, dat scheelt maar één letter. Dat is een heel mooi verhaal, die ene letter. Maar het gaat er nu maar om dat we weten wat Paulus betekent. En Paulus is normaal Grieks en dat betekent een kleintje. Klein. Waar die koning Saul in geestelijk opzicht klein was, want dat was hij. Zonder meer. Maar lichamelijk groot was. Zo krijgen we hier te maken met iemand die geestelijk groot was en lichamelijk klein. Want dat is in ieder geval een duidelijke zaak. Dat die naam Paulus wel degelijk ook betrekking had op zijn lichamelijke gestalte. Bovendien, ik moet zeggen, ik ben daar geen specialist in hoor, maar het is zo dat, dat we ons heel goed een beeld kunnen vormen van het karakter van deze man, van deze apostel. Als je zijn brieven leest en bestudeert, dan krijg je daardoor een beeld van hoe die man is. En het is een heel duidelijke zaak, maar u hoeft dat van mij op mijn gezag niet te geloven natuurlijk. Maar het is een duidelijke zaak dat bij het karakter van deze man, Paulus, inderdaad een kleine lichamelijke gestalte hoort. Dat is het. Daar hebben wij geen gevoel meer voor vandaag aan de dag. Maar ik kan u verzekeren dat tot voor een paar jaren, enkele tientallen jaren moet ik dan misschien zeggen, maar wij nog heel goed wisten hoe dat zat met de samenhang tussen het karakter van een persoon en zijn uiterlijk. En hoe het uiterlijk van een persoon altijd de weergave is van het innerlijk van de persoon. Dat is heel vanzelfsprekend. Aan de buitenkant kun je altijd zien wat erin zit, als het goed is. De enige die dat vandaag de dag nog schijnen te weten zijn reclamemensen. Die dus geen aandacht besteden aan het innerlijk, maar alleen aan het uiterlijk. Opdat wij zouden denken dat het innerlijk van het pakje ook wel mooi zal zijn. He? En dan krijgen we de boter verpakt in papier met 6 kleuren druk en weet ik veel allemaal. He? Dan denken we, jongen, een geschenkverpakking en een strik eromheen en zo. En het is maar margarine blijkt dan. Weet je wat, zoiets bedoel ik maar. He? Maar bij de mens, maar bovendien de hele schepping is het zo. We kijken tegen een buitenkant aan die aan de ene kant dus de verberging is van dat wat erin zit. De buitenkant verbergt het innerlijk. Maar de geoefende mens, voor de geoefende mens is het zo dat de buitenkant het innerlijk juist openbaart. Dat is een belangrijke zaak. We zullen daarover spreken nog voordat we aan hoofdstuk 2 van de Romeinenbrief toe zijn. Want de tweede helft en eigenlijk het eerste belangrijke leerstellige gedeelte van dit hoofdstuk, Romeinen 1, spreekt over het verschijnsel dat juist de geestelijke en onzienlijke dingen waargenomen worden in de uiterlijke, namelijk zienlijke dingen, namelijk in de schepping zelf. En hoe God gekend kan worden, de geestelijke dingen in het algemeen dus, gekend kunnen worden uit de zienlijke dingen. En dat is niet alleen bij de schepping en de schepper zo, maar zelfs bij de natuurlijke mens zo. Aan de buitenkant kun je zien wat erin zit. Dat is echt waar. Alleen wij oefenen dat niet en bovendien wordt ons geleerd dat het niet mag. He? We zeggen dat is vooroordeel. We zeggen je kunt dat niet weten, maar je kunt het wel weten hoor. Echt. Maar goed, dat is ons onderwerp niet, dus dat laten we maar weer rusten. Het punt is dat deze man, deze Paulus, was naar algemeen bekend een klein mannetje. Niet omdat de schrift het uitdrukkelijk zegt, maar omdat zijn naam dat suggereert en bovendien dat past volstrekt bij zijn karakter. Een klein, laten we maar zeggen, driftkikkertje, want daar komt het op neer. Een fanatiekeling. Eén die wist wat hij deed en daarvoor door het vuur ging. En zich door niets of niemand zal laten weerhouden. Het moet ongetwijfeld een zeer arrogant mannetje geweest zijn, om het dan maar zo te zeggen. En ik bedoel het echt niet negatief. Ik heb er het grootste respect voor zo'n man. Een man die in geestelijk opzicht groot was, in wezen ook voor zijn bekering, want hij was dan wel, dat wil zeggen, hij geloofde niet in de Heer Jezus. Dat kwam niet omdat hij dat niet wilde, maar dat kwam omdat hij misleid was. En het is tragisch om het te moeten vertellen, maar ik kom er nou niet onderuit. Het is tragisch om te moeten vertellen dat een orthodox schriftgeleerde, nota bene, een orthodox schriftgeleerde, misleid was. En bij alle studie die hij gevolgd had en alle onderwijs wat hij ontvangen had omtrent de schriften, omtrent het woord van God, was hij misleid en dat hele woord van God wat hij geacht werd zo goed te kennen, dat leidde hem desondanks niet tot Christus. Ja, dat klinkt natuurlijk vreemd, maar het is niet zo vreemd. Want een paar jaar daarvoor was het de Heer Jezus zelf die te maken had met de orthodoxe leidslieden. Ik praat niet eens over de vrijzinnigen. Ik praat helemaal niet over Sadduceeën of zo. Ik praat over de orthodoxie. Zij die claimen de echte waarheid te hebben, zal ik maar zeggen, en die trouw te zijn aan de schrift. Zij bleken trouw te zijn niet aan de schrift, maar aan tradities. Niet trouw aan het woord, maar trouw aan de overlevering. Trouw aan de mens. En Paulus waarschuwt er ook voor in de Colossenzenbrief om je niet te laten verleiden door ijdele filosofie van de mensen. Niet te laten verleiden door overlevering der mensen, menselijke overlevering, traditie dus gewoon. Maar zich te laten leiden tot Christus. En dat kan alleen via het woord van Christus uiteraard. En let wel, dat zegt hij in verband met de orthodoxie. En de Heer Jezus, die met zulke mensen te maken had, die moest hem de meest elementaire waarheden uitleggen. Ik denk aan het gesprek met Nicodemus, de leidsman van het volk op dat moment. De Heer noemt hem, zijt gij de leraar Israëls? En kent gij deze dingen niet? En ze spraken eenvoudig over hoe een zondaar gerechtvaardigd wordt voor God. Via de weg van dood en opstanding namelijk, via wedergeboorte. Hij wist het niet. En ik denk altijd, als hij dat niet wist, wat wist hij dan eigenlijk wel? Of anders gezegd, wat voor waarde had dan die kennis die hij wel had? Want hij had ongetwijfeld een boel kennis, maar wat voor waarde had het? En de Heer spreekt in het algemeen tot dat soort mensen in termen van gij andere gebroed. En niet één keer, maar hij blijft het herhalen. Sommige mensen vinden mij wel eens provocerend, maar ik zal u vertellen dat dat provocerend is hoor. Want het betekent dat je hier of daar te maken krijgt met een groep christelijk gereformeerde mensen. Ja, ik noem maar wat, ik ken ze niet, daar gaat het ook niet om. Maar ze worden uitgemaakt voor andere gebroed, in het algemeen, generaliserend. Ik weet wel, als er één bij de Heer Jezus komt, dan gaat de Heer Jezus met hem het gesprek aan en hij vertelt hem, want die man die stond open en Nicodemus kwam dan ook tot geloof. Die was zich bewust wat hij tekort kwam, of dat hij tekort kwam. En dat is vandaag ook zo, hoor. Een gesprek met theologen, of zelfs met orthodoxe theologen vandaag de dag, is in de praktijk vaak niet mogelijk, om de simpele reden dat zij weten fouten zitten. En het menselijke reactie daarop is dat niet te willen toegeven. En daarom kun je niet praten. Ja, tegen de muur. Goed, ik ben natuurlijk veel te eerlijk vanavond om het zo te vertellen, maar zo werkt het. Dat is de realiteit. En echt, ik heb er ook wel gesproken. Ik ken ook wel mensen die een uitgebreide theologische studie achter de rug hebben en officieel predikant zijn en inmiddels de kerk uitgestapt. Of gegooid, een van tweeën. Hè? Of gevallen zelfs, want zo kan het dan ook nog. En die bewust weten dat ze tijdens hun opleiding, in kampen, misleid zijn geworden. En dat wanneer de werkelijke vragen gesteld werden aan de professor, maar zuster en zo dan, dat men dan het antwoord schuldig moet blijven zeggen, ja, misschien kan ook wel zus, kan ook wel zo, wij weten dat eigenlijk niet zo zeker. Maar de kerk leert. Maar wat kan ons het schelen wat de kerk leert, wat moet kunnen schelen, is wat de schrift leert. En daar gaat het om. En deze Paulus is een prachtig voorbeeld, een schoolvoorbeeld van hoe iemand opgevoed wordt in de kerkelijke traditie van zijn dagen, orthodox. En orthodox betekent niet trouw aan de schrift hoor, orthodox betekent letterlijk trouw aan de leer. Aan dat wat geleerd wordt, aan de leer der vaderen. En dat kan wel goed zijn, het kan ook wel slecht zijn, het zegt niks. Het gaat erom of men ook daarbij trouw is aan de schrift. En dat was in die dagen niet het geval met de orthodoxie en dat is vandaag de dag nog niet het geval. Het is een duidelijke zaak dat toen Paulus gegrepen werd door de Heer, toen moest hij zijn orthodoxie opgeven. Daarna was hij niet meer orthodox. En ongetwijfeld wordt hij door de kerkelijke leiders van zijn dagen uitgemaakt voor een vrijzinnige. Voor een vrijdenker. Iemand die het met de leer der vaderen niet zo nauw nam. En dat was ook zo. Maar hij werd trouw aan het woord. De Heer opende hem zijn ogen. De Heer toonde hem wat het was om blind te zijn. Ook lichamelijk zal ik dan maar zeggen. Want hij werd blind op dat moment. Toen de Heer hem greep, toen werd Paulus zich bewust dat hij blind was. Lichamelijk en geestelijk uiteraard op dat moment. En toen moest iemand hem de ogen openen. Er werd een ander voor geroepen, omdat dat geestelijk bij hem ook precies het geval was. En de moeilijkheid is ook tot vandaag de dag, hoe open ik een trouwe kerkganger, die zo eerlijk mogelijk trouw is geweest aan wat hem geleerd is. Niks dan goeds erover verder overigens hoor. Maar hoe open ik zo iemand zijn ogen? Hoe bereik ik zo iemand met het evangelie? In avond als deze krijg je ze niet. Echt niet. Dat is een doorn in het oog, zulke avonden als deze. Want het is slecht voor de kerk. En ze hebben nog gelijk ook, want het is slecht voor de kerk om een bijbelstudie te doen. Dat is waar. En er is maar een heel klein, dat is niet de stokpaardje van me of zo, maar dat is de kerkgeschiedenis bewijst dat. De ware gelovigen, dat zijn degenen die elke keer weer, steeds weer, de eeuwen door, terugkeren tot de schrift. En dus de kerk uitstapten of anders wel uit de kerk gegooid werden. En dat gebeurt tot vandaag aan de dag. Dat is nooit anders geweest. Zo is het begonnen met de apostelen. Ze werden de synagoge uitgegooid natuurlijk. En anders Paulus wel. Maar zo is het begonnen en zo is het vandaag aan de dag nog steeds. Om de eenvoudige reden dat de mens geneigd is zijn eigen opvattingen te stellen boven die van de schrift. En al wat goed begint, eindigt slechter. Dat is een beruchte Amerikaanse wet. Nou, laat me daar maar niet over vertellen. Maar dat is nogal cynisch altijd, dat soort regels. Maar wij zeggen eind goed, al goed. Maar een andere regel is, al wat goed begint, eindigt slechter. Nou, zo is het altijd in het menselijk leven. De menselijke geschiedenis bewijst het en de kerkgeschiedenis daar geen uitzondering op. Maar deze Paulus werd door de Heer gegrepen. Paulus was een zoekende man en hij was een man die bereid was om de consequenties van dat wat hij geloofde te aanvaarden. Hij geloofde alleen de verkeerde dingen, oorspronkelijk. En omdat hij trouw was aan de overlevering, omdat hij zo orthodox was, was hij een vervolger van de gemeente. Hij vervolgde de gelovigen. Hij als blinde vervolgde degene die, aan wie de ogen geopend waren. Maar omdat hij ter goede trouw was, daarom niks dan goed verder hoor. Maar omdat hij te goede trouw was, greep de Heer hem in de kraag en hij zegt, Paul, Saul, wat vervolgt gij mij? En veel meer was er niet voor nodig. Want toen begreep Saulus het. Dat betekent dat hij toch wel zijn twijfels ergens gehad moet hebben. Maar het fanatieke mannetje liep veel te hard op dat moment. Dat was het punt. Maar juist omdat hij geneigd was om zelfs zijn leven te geven voor zijn overtuiging, om alle consequenties daarvan te aanvaarden, daarom greep de Heer hem. Want hij was misleid en daarom op de verkeerde weg. En de Heer heeft geen trouwer volgeling gehad, geloof ik, dan deze apostel Paulus. Even de consequenties van moeten ondervinden. Hij zegt ook dat de Heer hem geroepen heeft, opdat de Heer hem zou tonen hoeveel hij zou moeten lijden voor de Heer, zegt hij. Dat is niet weinig, hoor. Hij heeft de consequenties van zijn levenswandel ook in zijn eigen leven moeten ervaren. En hij heeft moeten leren wat het is om een Paulus te zijn, om een kleintje te zijn. Precies zo als een andere belangrijke profeet dat heeft moeten leren. Ik denk nou aan Johannes de Doper. Die een half jaar voor de Heer Jezus geboren werd. En zijn neef was. En die heeft moeten prediken. Hij die na mij komt is meer dan ik. En hij die na hem kwam, die zat hem op de hielen. Die kwam pal achter hem aan. We hebben met een half jaar verschil geboren immers. Hè? En ze hebben elkaar ontmoet. En Johannes de Doper heeft moeten meemaken hoe zijn discipelen wegliepen en discipelen werden van de Heer Jezus. En dat gaf ellende genoeg in de discipelen onderling. Gaf strijd genoeg, nijd, jaloersheid en al die dingen meer. Maar als het Johannes voorgelegd wordt, dan wordt er gezegd, ja, die man waarvan u gezegd hebt, hij die na mij komt, die preekt ook en die maakt meer discipelen dan u. En hij doopt ook. En dan zegt Johannes, ja, hij moet wassen en ik moet minder worden. Johannes 4, of nee, Johannes 1 is het nog, geloof ik, hè? Waar dat staat. Hij moet wassen, de Heer moet groeien, ik moet kleiner worden. En letterlijk, zoals die koning Saul oorspronkelijk een hoofd boven het volk uitstak, zo moest Johannes de Doper zijn hoofd verliezen. Hij werd een kopje kleiner gemaakt, zoals dat heet dan. Maar hij moest zijn leven geven. Hij moest inderdaad kleiner worden. Opdat de Heer zou groeien, dat die groter zou worden. En dat is de weg die in feite elke gelovige te gaan heeft. Namelijk de weg van een Saulus tot Paulus. Van eerst een verkozene, want wij zijn verkoren, hoor, dat is echt waar. Wij zijn verkozene, omdat we gelovigen zijn. We zullen dat laten zien in hoofdstuk 3 en hoofdstuk 4, waar geleerd wordt dat God niet een persoon verkiest, maar God verkiest gelovigen. God heeft geloof uitverkoren. En ieder die gelooft is dus in die zin een Saulus, een verkozene. Maar het is niet iets om prat op te gaan, niet iets om in te roemen, zegt Paulus. Maar je moet leren om inderdaad Paulus te worden, om een kleintje te worden vervolgens. Want terwijl wij aan de ene kant geroepen zijn door de Heer zelf, terwijl wij het leven van de Heer ontvangen hebben in ons, want het leven is ons Christus, zegt Paulus ook. Terwijl wij geroepen zijn om met Christus te regeren, terwijl we leden zijn van het lichaam van de koning over de ganse schepping, terwijl we met hem de engelen, de hele schepping, zullen oordelen, zijn we nu het verachte en het onedele in de wereld en worden we alleen maar vervolgd en verworpen. En als het anders is, is het niet goed trouwens. Want dat is de normale positie van een christen in de wereld. Verworpen, uitgegaan buiten de legerplaats, met Christus smaadheid dragen. En dat is de schijnbare tegenstelling waar we mee van doen hebben, die we tegenkomen in het leven van Paulus en die we als het goed is ook tegenkomen in ons eigen leven. En wanneer de Korintiërs zich gedragen alsof ze al met Christus regeren, dan zegt Paulus, och, of gij heerst het. Hij zegt, was het maar zo dat jullie heerschappij voeren? Hij zegt, dan deed ik mee. Hij zegt, maar jullie doen of je heerschappij voert? Hij zegt, maar ik word vervolgd. Ik word geslagen enzovoorts. Wij lijden armoede en meer van dat soort dingen. Hij zegt, want onze tijd is er nog niet. Onze tijd komt pas in de toekomst. Maar dat wordt ook in de Romeinenbrief naar voren gebracht. Romeinen 8. Waar staat dat ook wij uitzien naar de toekomst. Hè? Dat we als het ware zwanger zijn en wachten op de verlossing van ons lichaam. Om dan, wanneer Christus geopenbaard wordt in heerlijkheid, met hem geopenbaard te worden. Als deelhebbend aan de koning. Dat is toekomst. Maar het is dus een weg van lijden tot heerlijkheid. Het is de weg van Jozef die ik er straks al genoemd heb. de weg van verworpen worden door de familie, door je eigen familie, door je land en je maatschap en je vaders huis, om Abraham er nog maar eens bij te halen, maar verworpen te worden vervolgens door de hele wereld en te leven in het besef. Dat is alleen maar de wetenschap, dat kun je niet zien. In het besef van het geloof dat we burgers zijn van de hemel, waaruit we ook een zaligmaker verwachten, hè? Om dan vervolgens met Christus geopenbaard te worden in heerlijkheid. En dan volgt de grote demaske. Dan valt het masker af. En zo zal Israël de Heer Jezus herkennen. Dan zullen ze zien wie ze doorstoken hebben. En wat Israël dan ook zal zien is de gemeente. Dat christendom. Wat ze van alles beschuldigd hadden. Terecht of te onrecht gaat het nou niet over. Hè? Maar dan zal blijken dat die christenen deel hebben aan de Messias van Israël. Ongelooflijk, maar waar. Israël verwacht de Messias, maar vergis u niet, daar horen wij bij, daar maken wij deel van uit van die Messias van Israël. Ja, Bijbelse waarheid. Maar die weg naar die verheerlijking, die weg naar dat koningschap, die loopt via een verwerping en via een vernedering. En daarom, Saulus werd een Paulus. En hij moest kleiner worden. En de Heer zegt tegen hem, Paulus, ben je zwak? Want Paulus was zwak en hij wist het, hij was eerlijk, Paulus, hè? Hij was zwak en hij dacht, weet je wat, de Heer is zo sterk, ik zal de Heer maar eens vragen of hij me niet wat meer kracht wil geven. En of hij me niet de doorn uit mijn vlees wil wegnemen, want het is toch lastig als de Heer mij wil gebruiken, moet hij toch zo dat ik een beetje een fatsoenlijk lichaam heb, niet? Ja, logische argumentatie. Maar de Heer zegt tegen hem, nee Paulus, mijn genade is je genoeg. Want mijn kracht, niet jouw kracht, mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. En wat van Paulus geëist werd, was dus niet dat hij sterk was, maar wat van Paulus geëist werd, was dat hij zwak was. Want dan zou de Heer door hem kunnen werken. Dat is een heel eenvoudig principe, dat waar de mens, waar lichamelijk zwak is, dat daar de geest veel meer kans krijgt. Ik weet wel, dat je mag het tegenwoordig allemaal niet zeggen, want tegenwoordig heeft men het menselijk leven, de menselijke gezondheid, gepromoveerd tot het hoogste goed wat er is, maar dat is het niet hoor. Het is helemaal niet zo. Het menselijk leven zul je moeten opgeven. Wie zijn leven zal willen afleggen, willen verliezen, die zal het behouden, staat er. Het moet opgegeven worden. Het is een duidelijke zaak dat juist diegenen die lichamelijk zwak zijn, juist mensen die misschien jarenlang, want dat komt voor, aan het ziekbed gekluisterd zijn, zoals het dan heet, hè? Dat juist deze mensen, omdat ze geen andere keus hebben, een rijk geestelijk leven leiden. Want het aardige van een geestelijk leven is dat je dat kunt doen liggend op je rug met je ogen dicht. Ja, wij zeggen, hij voert geen klap uit. Maar je kunt zeggen, ik ben aan het geestelijk leven. Want dat kan zo, ja. Ja, je kunt er gewoon slapen. Waaruit maar weer blijkt dat de wereld toch het verschil niet kan zien. Maar daar gaat het ook niet om. Maar geestelijk leven wil dus zeggen dat de geest actief is. En dat vereist echt niet de activiteit van het lichaam. Dat geestelijk leven is dan ook een vrij leven. Dat is nergens aan gebonden. Want in je gedachten kun je overal mee bezig zijn, overal zijn. Je kunt je op allerlei plaatsen bevinden, zegt Paulus ook. Ik ben met de geest bij u, zegt hij. Maar hij zat wel een paar honderd kilometer verderop. We hadden geen problemen mee, want zijn geest stelde hem daartoe in staat. Hij had een geestelijk leven. Wel, volgens datzelfde geestelijk leven zijn wij in de hemel. Of je nou ziek bent of met je ogen dicht, zal ik maar zeggen, of niet, dat maakt niets uit. Je kunt met je gedachten kun je verplaatsen in de hemel en je in het bezit stellen van al die geestelijke zegeningen die de Heer je gegeven hebt. En je kunt geestelijk actief zijn. Want hoe dan ook, een leven, ook een handelend leven via het lichaam, dat vindt toch wel degelijk zijn oorsprong in de eerste plaats in het denken van de mens, in zijn geest. Dat is het belangrijkste wat er is. Niet zijn doen, maar zijn denken. Het is jammer, want een paar jaar terug wisten we ook dat nog, maar we zijn de laatste jaren alles vergeten, heb ik de indruk. Ik leer het thuis tenminste eerst denken, dan doen. Waaruit volgt dat denken belangrijker is dan doen. Maar tegenwoordig, dan moeten we allemaal doen. En denken mag niet meer. Zelfs christenen mogen dat tegenwoordig niet meer. Hebben ze het ook gemerkt? We worden allemaal de straat opgeschopt. Ik zal het u zo vertellen. Dat weet u net zo goed als ik. Daarom mag ik het hier wel vertellen. Er zijn heel wat christenen die het ons kwalijk nemen dat we vanavond hier bij elkaar zijn. Waarom? Niet om wat we doen, maar omdat we niks doen.
Dan zegt men, maar de wereld is in nood en er zijn nog zoveel mensen die het evangelie niet bereikt hebben en dan moeten wij moeten toch. Wij moeten helemaal niks, wij moeten ons gemak houden. Wij moeten geestelijk leven en daar is het voor is nodig dat we geestelijk voedsel krijgen. En de bron van alle leven is nog altijd, dat is nog nooit veranderd, is altijd nog steeds het woord van God. Het onvergankelijke, het eeuwig blijvende woord van God. Dat is het zaad der wedergeboorte, maar bovendien is dat woord van God ook de bron van het oude leven, van de oude schepping. Dus als je leven wil hebben, moet je beginnen bij dat woord van God. Dat is het belangrijkste wat er is. En iedereen weet dat het een onmogelijke zaak is, of zelfs om uit te gaan om het evangelie te brengen, wanneer we niet gewoon gewend zijn om te gaan met de schrift en de schrift te bestuderen en ons eigen te maken. En ik weet heel zeker, er zijn mensen genoeg die zeggen mij, ja, ik zou zo graag het evangelie willen vertellen, want dat moet toch eigenlijk, maar ik kan het niet. En dan ben ik altijd geneigd om te zeggen, nou, dan doe je het toch niet. Het heeft toch geen zin. Als je het niet kunt, doe het dan maar niet. Dan mankeert er wat aan je. Dan moet je eerst dat woord zelf eens tot je nemen. Dan moet je daar eerst uit gevoed worden, want de schrift leert, en dat is mijn enige gezaghebbende bron uiteraard, de schrift leert dat wie gedronken zal hebben van het water dat de Heer geeft, dat is immers dat woord van God, hè? Wie gedronken zal hebben van het water wat de Heer geeft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Niet moeten, maar zullen. En als iemand zegt, het kan niet, het wil niet, nou dan komt het gewoon dat er geen water in zit en dan kan het er ook niet uitkomen. Dan moet je maar eens beginnen met water tot je te nemen. En dan komt het er vanzelf uit. Begrijpt u wel? Dat gaat vanzelf. Daar hoef je niks aan te doen. Dat gaat vanzelf. Dat zegt het Nederlands spreekwoord ook. Hè? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Heel eenvoudig. Ook Bijbels principe. Moet zorgen gevoed te worden uit het woord van God. Dan komt dat woord er vanzelf ook weer uit. En dan spreekt het tot anderen, et cetera, et cetera. Dus terug naar het woord en ons daarop baseren. En dat woord van God, dat is een boodschap van God en een deel van het woord van God is dan dat evangelie, wat hier genoemd wordt, het evangelie van Christus, want een kracht Gods is tot zaligheid. Maar het woord van God is sowieso kracht. Woord is altijd kracht. Als ik daar niet van overtuigd was, dan zou ik hier niet vanavond voor u staan, uiteraard. Omdat ik geloof in de kracht van het woord. Probeer wat over te dragen en echt niet alleen wat theoretische kennis, echt in de hoop dat het ook nog een beetje een uitwerking heeft in de toekomst. Niet dat ik daarop let hoor, wees je maar gerust. Hè? Dat is helemaal mijn zaak niet, want het woord werkt vanzelf al. Je kunt er maar op één manier onderuit, dat is gewoon eruit lopen en niet meer terugkomen. En anders werkt het. Dus het enige wat we moeten doen is onder het woord van God komen. Daarom doen wij Bijbelstudie en daarom ben ik ook blij dat u er bent. Vanavond. Wel nu, terug even naar nog steeds naar Romeinen 1 vers 1. Deze Paulus, deze kleine man, die was een dienstknecht van Jezus Christus. En het was niet omdat hij zichzelf daarvoor had aangesteld, maar het was omdat hij daartoe was aangesteld. Hij was daartoe geroepen. Het was wel een hele hoge eer. Maar die eer die neemt de mens niet voor zichzelf, maar dat wordt gezegd van de hoge priester, hè, in Hebreeën 4 is het geloof ik. Maar deze dienstknecht van Jezus Christus was door de Heer zelf daartoe uiteraard aangesteld. En daarom wordt hij ook genoemd een geroepen apostel. Dat is heel mooi, want geroepen heeft te maken met het verleden. Hij wordt ergens vandaan geroepen. Maar het woord apostel betekent gezonden. Zodat het plaatje is een geroepen apostel. Dat is dan iemand die geroepen is uit zijn verleden. En vervolgens gezonden is naar een weg die hem gewezen wordt. Zoals Abraham geroepen werd uit Ur der Chaldeeën en gezonden werd naar... Nou, waarheen, dat wist hij eigenlijk niet, maar dat deed er ook niet toe. Maar dat zou de Heer hem dan wel wijzen. En zo is het met Paulus ook gegaan. Geroepen, niet uit Ur, maar notabene uit Israël. Geroepen en gezonden. Een geroepen apostel dus, zonder te weten waar hij komen zou. Want zo gaat het met apostelen, met degene die gezonden worden. En er staat er, afgezonderd tot het evangelie van God. Hij was afgezonderd. Dat wil zeggen, hij was speciaal belast met het evangelie van God. Al die andere dingen had hij inderdaad moeten opgeven. Daar was hij van geïsoleerd, afgezonderd. En hij was betrokken geworden bij het evangelie van God. Dat is wat, zoals hier staat. En wat het dan verder betekent, dat zullen we vanzelf wel zien in het verloop van de brief. Maar over dat evangelie van God gaat het me nu. En ik heb hier zo'n mooi bord achter me, dat moet ik ook maar eens even inwijden trouwens. Een afgezonderd bord. Ja, het is inderdaad bijna het eind, maar dit kan ik nog wel even opschrijven. Afgezonderd tot het evangelie, dat staat er eerst van God. Het is een mooi bord, dat kon je op de band ook horen. Hè? Dat maakt flink herrie, hè, dit bord. Het evangelie van God. En dan staat er een stuk tussen haakjes, althans in de Statenvertaling. Dat is omdat het een tussenzin is. Afgezonderd tot het evangelie van God. Hetwelk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de Heilige Schriften. Daar kom ik de volgende keer dus op terug. En dan staat er, niet meer tussen haakjes, van zijn zoon. En dan komt er weer een stuk tussen haakjes. Die geworden is uit het zaad van David naar het vlees, die krachtelijk bewezen is te zijn de zoon van God naar de geest der heiligmaking en de opstanding der doden. Een hele lange tussenzin. Als je dat in een opstel gedaan had vroeger, dan zou het vast afgekeurd geworden zijn. Hè? Tussenzinnen, drie lange tussenzinnen, veel langer dan de hoofdzin. Dat mocht dan niet, maar goed, hier, Paulus doet het. En dan krijgen we weer, namelijk, Jezus Christus onze Heer. Jezus Christus, ik kort het maar even af, om de tijd, Jezus Christus onze Heer. En dan ziet u dat, hoewel het een lange zin is, die vier versen en eigenlijk nog meer doorloopt, want daarna komt er nog een stuk wat tussen haakjes staat, dat loopt eigenlijk tot en met vers 6, dat die hele lange zin in wezen slecht zegt dat Paulus is afgezonderd tot het evangelie, en dan wordt er over het evangelie gezegd dat het is een evangelie van God, of ook wel het is het evangelie van zijn zoon, of ook wel het is Jezus Christus onze Heer. En als goed beschouwd is het natuurlijk zo dat Jezus Christus onze Heer niemand anders is dan de Zoon van God en daarom is hij dus God zelf. Want hoewel het taalkundig iets anders is, die God en zijn Zoon en Jezus Christus onze Heer, is het theologisch gezien precies hetzelfde. Het zijn meerdere uitdrukkingen die alle drie commentaar geven op dat ene evangelie. En er wordt gezegd dat evangelie, die blijde boodschap, want dat betekent de term, is een boodschap van God en van zijn zoon, namelijk Jezus Christus onze Heer. En als je andersom komt, kun je zelfs zeggen, het is van Jezus Christus onze Heer die Gods zoon is en daarom is hij God. Het is precies hetzelfde. Een boodschap dus, die, waarvan Paulus dan in vers 16 zegt, dat het een kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Maar daarover hebben we de volgende keer, want het is inmiddels de hoogste tijd. We zullen de Heer danken eerst. Wij zeggen u dank, trouwe Vader in de hemel, dat we met zoveel bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. En we danken u, Vader, dat wij, die uw kinderen geworden zijn door en uit genade, dat u ons op de hoogte stelt van al datgene wat u hebt willen openbaren, van al datgene wat u gedaan hebt, wat u doet en wat u ook in de toekomst zult doen. We danken u, Vader, voor de geweldige rijkdom die we steeds opnieuw in dat woord van u mogen vinden. En we danken u, Vader, dat we niet alleen te maken hebben met een evangelie wat een kracht is van u tot zaligheid, maar dat we mogen weten en ervaren en geloven dat al uw woorden geest en leven zijn. Dat in dat woord van uzelf kracht ligt, waardoor het leven en zelfs nieuw leven tot stand brengt. En Vader, we danken u dat we door dat woord zijn wedergeboren tot een levende hoop. En we danken u dat we door het eeuwige woord een blijvende en onvergankelijke en onverwerkelijke erfenis hebben in de hemel. En we danken u, Vader, dat we dat woord ook vanavond mochten bestuderen. Dat we afgezonderd van de wereld ons mochten richten op uzelf en op dingen die allemaal te maken hebben met een nieuwe schepping. We danken u, Vader, dat we deel mogen hebben aan uw verlossingsplan met deze wereld. En we danken u ook dat u ons daarvan de bijzonderheden hebt willen bekendmaken. Wij bidden u, Vader, wilt u ons helpen om ons deze dingen eigen te maken, om ze te verwerken, opdat slechts uw naam in ons verheerlijk mag worden. We danken u, Vader, daarom voor deze avond. En we bidden u, wilt u met een ieder van ons met ons zijn wanneer we deze plaats verlaten, wilt u dagelijks ons ogen richten op uzelf, opdat we zullen zien op u die onze overste leidsman bent en de volleinder van ons geloof. Amen.